Ja, hemelse Vader, wij danken u dat we die rust mogen ervaren bij u. Want er is geen andere plaats waar de rust is. We danken u ook dat u gezegd hebt, Heer, dat gij ons leidt aan zeer stille wateren. Heer, we danken u dat er een plaats van rust is bij u. Dat we die nog mogen ervaren. Want het is toch in die rust dat we mogen leven. Want de Heer Jezus heeft ons toch uitgenodigd. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heer, dat gij zo die rust wilt geven aan een ieder van ons persoonlijk. Heer, wat een wonder van genade dat dat is. Dat we alleen maar hoeven te komen. Heer, wat een eenvoud er is in uw woord. En dat we niet weggaan van de eenvoud die er is in Christus. Vader, dat we altijd mogen zien het bijzondere van de eenvoud van onze Heer Jezus. Dat hij is eenmaal aan het kruis gegaan. Eenmaal heeft hij daar geleden. Eenmaal heeft hij al onze schuld op zich genomen. Eenmaal heeft hij voor al onze zonden betaald. Het is niet nodig dat ook maar iemand met schuld rondloopt. Dat iemand zich aan zijn zonde zou vastklampen. Heer, dat een ieder inderdaad vrij mag zijn, want de Heer Jezus heeft ook dat gezegd. Dat als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. We danken u, Heer, voor die genade die ons ten deel valt. Dat we dat zo mogen zien, dat we die zo mogen ontvangen. En dat we er zo in staan en die zo mogen beleven. Iedere dag opnieuw, Heer, dat het een feest is om met u de weg te gaan die gij voor ons bereid hebt. Dat gij ons wilt leiden. Dat gij ons wilt laten zien, uw goedheid en goedertierenheid. Dat we in uw barmhartigheden mogen leven. Hemelse Vader, wij kunnen niet anders dan u danken voor het geweldige werk. Dat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat hij gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Heer, hoe groot die zaligheid is. Heer, dat we daar ook weer iets van mogen leren deze avond. De grootheid van die zaligheid. De grootheid van het zijn van een kind van de levende God. Het met u mogen wandelen in het licht van uw woord. Voor uw nabijheid, we danken u. Dat gij zo bij ons wil zijn. Bij ons wil wonen. Heer, het is zo ver boven ons bidden en denken. We willen u danken daarvoor. En nu, Heer, als we uw woord opendoen, dat gij ons ook daarin wilt leiden. Want van onszelf zouden we niet weten wat we moesten doen. Heer, zo draag ook deze tijd aan u op. En bidden dat gij zo iedere hart daartoe opent om te ontvangen de rijkdommen van uw genade. En we zeggen u daarvoor dank. Bidden dat gij dat u ons deze lippen wilt zalven, want ook zij van zichzelf hebben niets. En we danken u voor de volheid van uw geest en uw woord. In Jezus' naam, amen. Amen. We openen onze Bijbel vanavond bij Johannes. En er zijn wat dingen die we hopen te leren, ervaren, zien. Ik wou eerst eventjes een stukje lezen, of eventjes, ik wou even lezen uit Johannes 14, heel bekend. Nee, dat is Johannes 4. Ja. Ik heb dat wel eens gezegd, ik herhaal dingen wel eens, en dat is het eerste principe van onderwijs, hè? Herhaling. Maar dat, het is apart, wanneer je weet je wanneer je dit stukje nou het meest hoort lezen. Ja, en weet je wat het over spreekt? Het spreekt over een bruiloft in plaats van een begrafenis. Ja, dus het spreekt helemaal over een Joodse bruiloft. En die haalt de Heer Jezus aan en die... haalt hij aan in relatie tot zijn wederkomst, dus tot zijn bruid die hij tot zich gaat nemen. Ja? Nu was het, we gaan dus eerst gewoon lezen, dus niets beter dan het lezen van het woord van God. Uw hart wordt er niet ontroerd. Ontroerd meer in de zin van aangedaan. Hè? Dat je niet in moeilijkheden bent. Dus in het Engels is het woord troubled. Wat troubled kent. Dus wees niet in de problemen. Want hij heeft een belofte hier. Hè? Dus het gaat hier om een geweldige belofte. Maar het gaat er gelijk ook over u en mijn 14. Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken. Nee, ik ben niet van plan om nu te schrijven. En brieven schrijven doe ik niet zoveel meer. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij gelooft in God. Het woordje, hou even in de gaten, het woordje geloven komt hier verschillende keren in voor als we gaan lezen. Gij gelooft in God. Even heel duidelijk dat er is niemand in deze wereld die niet gelooft. Sommige mensen hebben het al eens over geloof. Hè? Maar er is niemand. Dus iedereen, in Romeinen 1 lezen we dat dus, dat iedereen heeft een godsgeweten. En derhalve heeft iedereen, dus die gelooft, waar het ook in kan zijn, maar iedereen heeft een godsgeweten. Iedereen is dus een aanbidder. Wat je aanbidt, daar hebben we het niet over. Maar iedereen is dus een aanbidder. En nu, hier komt dus het duidelijke verschil ook tegelijk. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij, zegt de Heer Jezus. Dus het is heel belangrijk hier, dit gaat hier dus om hem. En dan vertelt hij over het huis van zijn vader. Vele woningen, en anders zou ik het gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is wel mooi, want als hij klaar is met dat plekje, Remco, dan gaat hij er gewoon naartoe. Dan komt hij je halen.
Ja.
Dus je weet dat hij nog niet helemaal klaar is. Hè? Er wordt nog een stukje aangebouwd. En dat hij dan weer klaar is, dan komt hij voor je. Dus daar hoef je niks mee te zitten. Dat zie je wel. Hè? Dus je moet niet in de problemen raken erover. En wanneer ik heen gegaan ben en nu plaats bereid heb, kom ik weder. Dus dat is ook weer een zekerheid. Hè? Hij komt weer. Dus daar staan er geen vraagtekens bij. En zal u tot mij nemen. Dat is ook weer zoiets. Zo mooi. Kan je indenken. Dat die bruid hoort. Daar komt de Heer Jezus aan. Die neemt die bruid voor zijn naam. Hè? Denk je daarvan. Hè? Schitterend is dat. Hè? Dat zo, zie je dat? Wat hij zegt. Hè? Dus, er zit zijn hoop in. Hè? Dat kun je allemaal zo voor je zien. Zomaar een paar van die woordjes. En dan heb je alweer zo'n heel boek vol eigenlijk. Hè? Maar kijk. Ik zal u tot mij nemen. Oh, geweldig is dat. Dat is iets dat er uitziet. Hè? Dit is allemaal inleiding. Maar ik bedoel. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Nou, daar spreekt toch wel uit. Dat hij ziet er uit. Dat je bij hem bent en tegelijk verwacht hij dat jij en ik er zo naar uitzien om bij hem te zijn. He? Je ziet dat, voel je dat? Dus die uitspraak die je doet, dus, hey, dat ook jij bent waar ik ben, zegt hij. Nou, hij is bij de Vader en daar is hij en wat geweldig zijn. Nou, en dan zegt hij, en jij ook? Ja. Nou, daar zien we dus naar uit. En weet je wat dan krijgt? Dan krijg je dit. Wat ik daarnet ook even zei tegen een van die mannen. Het is beter om uit te zien en op te zien dan af te zien. En de meeste mensen zijn bezig met afzien. Huh? En wat ben je mee bezig? Met afzien of met opzien en uitzien? En als je opzien en uitziet naar de Heer Jezus, ja, dan is dat natuurlijk een heel verschil. Ja, hij afziet, Remco, dan weet ik het ook niet. Dan moeten we toch eventjes een hartig woordje hebben, hè. Goed, dus je ziet dat hier, hè. Waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Oké, weet je de weg? Oké, Schouw van Zand, weet je de weg? Maasdijk, weet je de weg? Nee? Toch wel. Weet je de weg naar... Moet kijken hier nou, want het is allemaal nog niet voor iedereen hetzelfde, lijkt het wel. Het lijkt er nog wel of dat er iemand hier moeilijk gaat doen. Kijk maar naar het volgende vers. Hè? Er is er eentje, Thomas zegt dat hem hier, we weten niet waar je heen gaat. Hoe weten we dan de weg? Hey. Ik dacht juist dat hij wist waar hij heen ging. En dat hij ook de weg wist. Dan moet denk je, hier is iemand die heeft 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld. En eigenlijk kent hij hem niet. Nee? Kijk maar naar het antwoord hier dat de Heer Jezus geeft. Jezus zei tot hem, ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Voor de meesten misschien heel bekende woorden. Maar hoe diep zijn die? Hier heb je iemand die je kent. En hij is alles. Colossenzen zegt dat, hè? In de hoofdstuk. Hij is alles in allen. Hey, hier is een persoon. En daar ga je bij zijn. Je ziet eruit er om bij hem te zijn. Hij gaat weg. Waar gaat hij naartoe? Ik weet niet wat hij naartoe gaat. Oh, ik dacht dat je wel wist wat hij naartoe is. En ik dacht ook dat je hem kende. Hier zie je dus dat de Heer Jezus er aandacht aan geeft dat we hem kennen. Er zijn 3 personen. En dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus heel bijzonder dat alles is gericht op de Heer Jezus. De Vader die zegt, dit is mijn geliefde Zoon en die ik al mijn welbaar heb, hoort naar hem. Dat zegt hij als hij op de berg de verheerlijking, en later herhaalt Petrus dat ook, in zijn brief, en dan zegt hij dat ook nog een keer. Nou, dat is heel belangrijk natuurlijk, want dan weten we dus dat de aandacht gericht is op de persoon van de Heer Jezus. Uit het 28 gaten. Gaan we straks, de vorige keer hebben we het gehad over de persoon van de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest laat ons de Heer Jezus zien. Dat leren we in Johannes 16 vooral ook. En ook in je leven. Maar, nu, de mens die is gewend om van de ene kant naar de andere. Zal ik het even, ik kijk net naar die klok daar. En dan gaat die slinger, die gaat van de ene kant, slingert die naar de andere. En dat doet die mens ook graag, hè? Die slingert graag van de ene kant naar de andere. Hè? Dus de ene keer is hij hiermee bezig en de andere keer is hij daarmee bezig. Nou, er zijn, God die heeft ons dus zijn Zoon gegeven. Dat gaat hij al heel vroeg krijgen om dat te horen. Dat krijgen we al te horen in Genesis 3 vers 15. Daar hebben we de belofte. In Genesis 22 vers 8, daar geeft hij het beeld. En de belofte is het zaad van de vrouw. In Genesis 22 vers 8, daar hebben we het beeld. Daar neemt Abraham zijn zoon en die offert hem op daar. He? Dus God geeft zijn Zoon. Nou, in Johannes 3 vers 16, kijk er nog even, dit kost niks meer. He? Het is allemaal vrij. Ik bedoel, ja, het is zo. Je zou wel zeggen, dat is wel zo bekend, moeten we dat nog opslaan, hè? Maar soms die hele bekende versen, die hebben zoveel te zeggen. En kijk maar, want dit is amper te vatten, hè? Want al zo... Moet je kijken, zie je? Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon, wat? Gegeven. Hey, gegeven. Gegeven. Moet je eens even goed over nadenken. Die heeft hij gegeven. Daar zit dus, om mee te beginnen, absoluut geen kost aan verbonden van u of mijn kant. Die heeft hij gegeven voor wie? Ah, ik heb het juiste antwoord daar bij de tafel.
Frans, rustig. Altijd bestaat.
Ik hoor voor ons. Dat is mooi, maar het is voor mij. Voor mij. En hij heeft zijn zoon gegeven voor mij. Dat is voor een ieder persoonlijk. Want dan gaan we zijn vaak veel te collectief bezig. En gemeenschap is een persoonlijke zaak, niet collectief. Oké? Okay? Dus hij is dus persoonlijk gekomen, we kunnen verder gaan met Hebreeën 2 en vers 9, daar zie je het ook, dat hij heeft de dood gesmaakt voor een ieder. Niet collectief, een ieder persoonlijk. God heeft dus ook zijn zoon gegeven, persoonlijk. Okay? Dus wanneer hij heeft zijn zoon gegeven, dan is dat een geweldig iets. Dat is onbegrijpelijk natuurlijk. Maar opdat, zie je, want je leest even verder, dan zie je het er al staan. Opdat een ieder. Welke persoonlijk, hè? Een ieder. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven. Dus het is helemaal een persoonlijke zaak. Maar dat geeft ook een persoonlijke relatie. Zie? Dus het is ook een persoonlijke relatie met een persoon. We zijn in 1 Johannes, de brief van Johannes, hebben we in gekeken, gestudeerd. En daar zien we die gemeenschap, hè, met het levende woord, de Heer Jezus Christus. Dus denk er dus goed aan. We hebben God de Vader, die heeft zijn zoon gegeven. Wat een gave dat is. Als je alleen dat die belofte ziet, die is helemaal direct gekomen in hetzelfde hoofdstuk, Genesis 3. In hetzelfde hoofdstuk waar die mens alles verbeurd heeft. In één keer. En tegelijk gaf God de belofte. Dan ga je even verder. En dan zie je dat beeld ervan. Het is een schitterend beeld. Dat is van Abraham die zijn zoon opoffert. En dan ga je weer even verder. Dan kom je in Exodus 12. En wat zie je dan? Het Pascha. En dan vind je in 1 Korinthe 5 vers 7. Wat vind je dan? Christus ons Pascha is voor ons geslacht. Bijzonder, hè? Bijzonder. Zie dus, je ziet het beeld, je ziet de beloftes, je ziet al die dingen zo op een rijtje voor je er. Hè? En God die heeft zijn zoon gegeven. We denken dan even aan Johannes de Doper, die zegt in het eerste hoofdstuk van Johannes. Hij zegt, zie, ook weer zo'n klein woordje, hè? Zie. Het lam Gods. Zie, het is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Zie, en dan zegt hij, zie. Dus betekent, kijken. In nummer 21, daar hebben we toch ook pas aan gedacht. In nummer 21, daar heb je dat toch ook. Dat die mensen die moesten kijken. Ze waren door de slangen, gebeten. Vergif, dat neemt maar een moment. Heb ik je verteld van de 5 stappen? Nooit gehoord van de 5 stappen? Dus in Zuid-Amerika is er een slang. Dan zei je, als die je bijt, dan kan je nog 5 stappen doen. En dan is het over. Nou, en hier dus alleen maar, dus maar 1 hoop. Die mens die ligt er, hij kan niks meer doen. Hij is absoluut machteloos, maar hij kan nog zien. God had Mozes gezegd, doe die slang aan die paal. Hij daarna ziet. Dat is weer leven. Waar is dat een kwestie van? Geloof. Geloof, gehoorzaamheid. Genade. Zie, dat zijn allemaal die dingen. Geloof, gehoorzaamheid, genade. Kijk ernaar, je leeft. Je kon allerlei andere dingen misschien nog doen, als je die al zou kunnen doen, maar dat geeft geen, nee, dat geeft geen genezing. Maar als je daar naar kijkt, tegelijkertijd, ik ga het gelijk eventjes meenemen, dat we dat ook in de gaten houden, soms gebruikt God iets, en nadat hij het gebruikt heeft, weet je wat de mens dan graag wil doen? Die wil het blijven gebruiken. En dan gaat het niet meer om de Heer Jezus, maar dan gaat het om hetgeen dat ze kunnen gebruiken, of denken te kunnen gebruiken. Ik heb verteld van in 2 Koningen 18, er staat dat, hè, dat honderden jaren later werd die slang, die koperen slang, die werd nog aanbeden. Noemde hem Negusta. Hiskia heeft hem verdorven. Hij heeft hem weggedaan. Maar zo lang gaat dat mee. Zie, ze dachten, hé, nou dat heeft iets gedaan. Ja. Mozes sloeg twee keer en die moest maar één keer slaan. Zie? En dat heb je soms als je een beetje boos wordt. Wat vind je dat toch wel eens? Nee. Boos wordt? Ja, Mozes die werd ook boos, hè? Waarom ben je dat? Nee, hij was... Nee, God had gezegd, je moet spreken. En hij sprak niet, maar hij sloeg. En hij was er ook heel boos bij. Hij zegt, moeten we jullie water uit deze rots halen? Klats. En dat was verkeerd. Hè? Dus we moeten dan... wat zo belangrijk is, geliefde, in gemeenschap is dit. Eigenlijk is gemeenschap is een heel mooi iets. En tegelijk kan het heel moeilijk zijn. Want er is iets in gemeenschap dat je wel moet doen. En wat is dat? Het is eigenlijk iets doen en het is eigenlijk niks doen. Overgave. Het is dus, overgave betekent dus luisteren naar die anderen. En in dit geval is het dus luisteren naar God. Zie, heb je dus een goed oor? Of liever gezegd, een goed hart? Misschien, om het zo even uit te drukken, een goed oor in dat hart. He? Want als de Heer Jezus daar leeft, dan moeten we wel goed naar hem kunnen luisteren. He? Goed naar hem kunnen luisteren. Want ja, anders dan gaan we dat niet doen natuurlijk. He? Ik zeg, klas van de week nog in de Bijbel, er was ook iemand. En die luisterde naar God en God sprak tot hem. En hij keerde zich om en hij ging weer vertellen. Ik denk even aan... Je zei het toen hij naar Hiskia ging en hij zegt, zet je zaak in orde, want je gaat sterven. En Hiskia kreeg die boodschap en een keerde zich om en hij bad en zegt, God, u weet toch, en zo al. En je zei, die was alweer op weg naar huis toe en hij was nog niet buiten. God zegt tegen hem, ga maar terug, zegt hij er 15 jaar bij krijgt. Nou moest je zei wel goed luisteren, want anders had hij die boodschap niet kunnen geven. Dus je ziet hoe belangrijk het is dat we goed luisteren, want als we niet luisteren, ja, dan kunnen we die boodschap niet doorgeven. En dus als we niet luisteren, dan zou het helemaal verkeerd kunnen gaan. En het luisteren, dat is, ik zou wel zeggen, het eerste punt in gemeenschap. Huh? Ja, dat kan best een moeilijk punt zijn natuurlijk, hè? Want het is makkelijker om iets te zeggen dan te luisteren. Meest van de tijd hebben we al iets gezegd voordat we gaan luisteren. Klopt dat?
Helemaal.
Goed. Een eerlijke belijdenis is goed voor de ziel. Ja, als vrouw het niet is, dan is het jammer voor vrouw natuurlijk. Hè? Dus, tegelijkertijd, nu gaan we even verder. Nee, ik wil dit nog even aanhalen. Moeten we even terug gaan met me nog naar Jesaja. Het 9e hoofdstuk, want daar hebben we dat natuurlijk ook al gezien. En dat is heel bekend. In Jesaja 9 en vers 5. Er was een hele duistere tijd ook voor het volk van Israël. En dan krijgen ze die boodschap. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Gegeven. Jesaja 9 vers 5. Heel bijzonder. Hè? De heerschappij rust op zijn schouder. Nu laat ik je vertellen, als de heerschappij van je leven op zijn schouder rust, dan gaat het wel goed. Dat gaat toch goed. Rust de heerschappij van je leven op zijn schouder. Ook weer iets. Van luisteren. Want als die op zijn schouder ligt, betekent natuurlijk dat je dichtbij zijn oor bent. Huh? En dan hebben we weer meer neiging om te spreken dan te luisteren. Hè? Denk wel eens aan bidden. Ik zou willen vragen, hoe bid je? Ik hoef geen antwoord. Maar ik denk aan wat Romeinen 8 vers 26 erover zegt. Dat wij weten niet hoe we moeten bidden. Misschien weten jullie het allemaal wel, maar voor mij staat er dat ik weet niet hoe ik bidden moet. Daar kom ik nog alles tegen. En hoe moet ik eigenlijk bidden? Nou, bidden begint eigenlijk niet met iets te zeggen, maar het begint met luisteren. Want de geest, die bidt voor ons, omdat wij niet weten hoe het moet. Dus dan begint het met luisteren eigenlijk, hè? Is dat te volgen? Je ziet dus, het is allemaal een beetje anders dan dat we soms denken. We denken dat bidden, ja, dat is allemaal leuk. Maar is dat het werkelijk? Ik zeg niet dat wat het niet is, maar denk er eens aan. Hoe zijn we, want we kunnen natuurlijk zo gericht zijn op ons verlanglijstje. Hè? Dus, veel lijstjes kunnen verlanglijstjes zijn. En ik zeg niet verkeerd of wat het erover. Ik heb alleen maar het idee, oké, kunnen we iets verder leren daarover? Ik denk als er één deel is in mijn leven waar ik meer van zou willen weten, is van bidden. En dan, mag ik het even zo uitdrukken, om nog maar niet te spreken van aanbidden. Aanbidden. Dat is ook wel best een woord dat je veel hoort vandaag natuurlijk. En wat is aanbidding? Ik vraag meestal of de mensen het boek van aanbidding gelezen hebben. Heb je het boek van aanbidding gelezen? Dat is het boek van Leviticus. Dat is het boek van aanbidding. Daar ben je werkelijk zo intensief met hem bezig. Dan zie je hem zo verdeeld, zo duidelijk als een offerande. Dat je kan niet anders dan aanbidden. Zie, dat is het punt. Je kunt niet anders dan aanbidden. Hè? Hij offert zichzelf op. En dan krijg je ieder onderdeel van dat offer te zien. Want wanneer wij denken dat de Heer Jezus naar het kruis ging, als hij naar Leviticus gaat, dan krijg je 5 verschillende offers om mee te beginnen. En het eerste is helemaal niet onze offer, het offer voor onze zonde. Het eerste is het offer dat hij zich vrijwillig opgeofferd heeft aan God. Het vrijwillige offer. Het is toch schitterend dat hij zich, Efeze 5 spreekt er ook van, hè, van het vrijwillige offer aan God. Hè? Nou, dat begint met aanbidding. Oké, terug hier even bij Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, ik ga nu even bij de oude vertaling. En dat is, men noemt zijn naam wonderbaar. Weet je dat de vader van Simpson, weet je trouwens hoe die heet? Hè? Ja, dat is dan maar even een vraagje ertussendoor, dat kost niks meer. Manoah. Het eerst is een man en dan Oa. Manoah. En die zegt tegen die engel, toen de engel tot hem kwam en zegt, wat is uw naam? Hij zegt, waarom vraag je naar mijn naam? Ziende dat hij wonderlijk is. wonderlijk. En hier hebben we wonderbaar. Wonderlijk. Hè? Zijn naam is wonderlijk. En hij is ook raadsman. Zijn twee delen. Ik hou ze niet in één. Ik wil ze in tweeën zien. Er zijn verschillende dingen hier. Hè? En sterke God. Eeuwige Vader. Schitterend, hè? Vredevorst. En ervaar je de Heer Jezus als zodanig. Zie, we hebben net gelezen over het hem kennen. En ken je hem zoals hij hier gebracht wordt. En dan zeg je, hey, als ik dat zo zie, nee, zo heb ik het misschien nog niet gezien, maar zo wil ik hem graag kennen. En zo zie je iedere keer meer van hem door het woord heen. En dan zeg je, oh. En dan ga je ook nog zeggen, hoe groot is hij? Hoe groot is God? Zeg, hoe groot is God voor jou? Hoe groot is God voor jou? Oneindig groot. En ook oneindig goed. En ook oneindig goede tieren. En barmhartig en genadig. Een van de mooie dingen die we lezen in Johannes, het eerste hoofdstuk, is hij is vol van, en wat komt er eerst? Genade. God die zoekt een evenwicht, heeft hij altijd, hè? Wij hebben een beetje moeilijk met evenwicht, hè? We gaan van het ene been op het andere. Ja, God die heeft evenwicht. Genade en waarheid. Als we genade hebben zonder waarheid, dan zijn we helemaal uit het evenwicht, hè? Als we alleen maar waarheid hebben, dan ben je net als een schriftgeleerde. Dan kun je iedereen veroordelen. Hè? Dus genade en waarheid. Maar het eerste is genade. Het eerste is, hij is in genade. En weet je wat me dat leert? Dat ik ook in genade, dat ik die genade mag ontvangen. Romeinen 5 zegt, ik sta in genade. Maar ook dat ik tegenover anderen die genade mag kennen. Die genade mag kennen. Wij, we kunnen gauw iemand beoordelen. En soms in plaats van be, ver. Huh? En dat is, dan kunnen we eigenlijk direct terugzien en zeggen, ben blij dat de Heer Jezus zo niet naar mij kijkt. Want dan blijft er van mij niet veel over. Hè? Of liever gezegd, dan blijft er van mij niets over. Hè? Dus je leert genade en waarheid. Zo komt hij. En dan gaat heel anders ernaar kijken. En dan zeg je, hey, de Heer Jezus was er vol van. En nu even verder. Dus het gaat om die gemeenschap. Maar als je dus de Heer Jezus leert kennen en je ziet hij is vol van genade en hij woont bij mij, dan moet ook daarvan uit die genade stralen. Denk even terug met me. Hoeveel, ja, misschien mag ik dat zo even vragen. Hoeveel, eerst zal ik het zo vragen, hoeveel kennen het werk van de tabernakel in het Oude Testament? Zoals hij opgezet is in Exodus en zoals hij verder gebruikt is. Hoeveel hebben daar wat studie van gemaakt? Mag ik even zien? Niet zo gek veel, denk ik. Oké, dat is natuurlijk een hele mooie studie. Misschien zou ik dat een keertje aan moeten pakken. Want dat is, ik vind dat altijd heel bijzonder. Maar goed, die tabernakel die staat dus daar in die woestijn. En hoe is die verdeeld? Die is verdeeld in drie delen. Precies één, er zijn drie tabernakels. De eerste is in de hemel. En de tweede is in de woestijn. En de derde is, precies, dat bent ik en ik. Zie? Dus de tabernakel, Mozes, die ging die berg op en die ging dat patroon halen van de tabernakel in de hemel. Zo, dat zegt ons al heel wat over de hemel. Nou ben ik niet eerstelijks geïnteresseerd in de hemel. En ik zou zeggen waarom. Het is net als vroeger, dan woonden wij in Canaan. En dan waren mijn vader en moeder nog hier. En dan kwam ik wel eens hier naartoe, om ze op te zoeken. Dan maakt het me absoluut niks uit waar ze in woonden. Of dat nou in het paleis of in een hutje was, want ik kwam van mijn vader en moeder. Het maakt me dus niet uit, eerstelijks, als je me goed begrijpt, hoe de hemel eruit ziet. Maar het gaat ons om degene die daar is. Huh? Die daar is. Als je denkt, hij is het licht, er zal geen licht meer zijn straks. Hè? Hij is het licht, nou dan, dat zegt voor zichzelf al genoeg. Dus, Mozes die gaat die berg op en die krijgt dat patroon van die tabernakel. En zo zet hij die tabernakel op, hier op aarde. Zo, je hebt al een idee hoe de tabernakel in de hemel eruit ziet, hè? Want dat patroon hebben we. Dat patroon van die tabernakel hier op aarde laat ons ook weer zien de tabernakel die wij zijn. Hè? Dus, op die tabernakel in de woestijn. Daar heb je hem dus. Je hebt een voorhof. Hè? Er zit een deur in. Dan heb je daar een tent. En die is verdeeld in twee delen. Het ene is verdeeld eigenlijk, je zou zeggen, in een derde en twee derde. Het twee derde is het heilige. En het een derde is het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen, daar troont God boven de ark van het verbond. Dan heb je die cherubim, heb je het verzoendeksel, helemaal van goud gemaakt. Spreekt van de goddelijkheid van de Heer Jezus. En daarboven, daar troont God. En dat noemen ze de Shekinah-glorie van God. En die straalt uit die tabernakel. Dat de volken eromheen, eerstelijks natuurlijk Israël zelf, maar ook de volken eromheen konden zien. Nou kan het zijn dat wij best veel te zeggen hebben, Frans. Maar het gaat erom, kunnen de volken om ons heen nu zien, want die tabernakel is er niet meer. Maar nu troont God in de tabernakel die u bent. En nu is het de bedoeling dat van daaruit straalt de heerlijkheid van God. Dan moet je toch zeggen, dan moet ik God meer als het ware leren kennen. Want dat is toch wel een geweldig iets, dat God zo bij die mens wil wonen, dat hij van die mens uit wil uitstralen. Dat anderen kunnen zien. Hé, hier is iemand waarin de Heer Jezus woont. Hij straalt dat uit. Zij straalt dat uit. Nou, dat is het mooie ervan, hè? Je zegt, maar dat zou ik zo, ja, dat zie ik nou direct niet zitten. Nee? Nou, dat is maar goed ook. Want als je van jezelf dacht dat je het wel uitstraalde, dan zou het juist niet zijn. Ik moet nog denken aan, dit was een bijbelschool. Er was ook een jongeman. En die ging in de kast en die ging een hele nacht bidden. En toen kwam hij eruit en toen zegt hij, zie je niet dat ik straal? Nee, daar zag niemand wat aan. dat zie je niet zelf. Huh? Dat zie je niet zelf. En er zit nog een ander verhaal aan dat ik niet verder ga brengen. Maar je ziet dus, dat is niet hoe het werkt. Nee.
Mozes straalde
ook en die wist niet. Ze moesten hem vertellen, hé joh, dat kan ze, wij kunnen dat niet zien. Ja. Huh? Wij kunnen dat niet zien. Dus die moesten toen een dekentje over zijn gezicht, een bedekking. Een veel. Een gordijn. Ja, kleed in ieder geval over zijn. Nou. Nee, ik denk niet dat daar vandaan komt. Dat zullen we even achterwege laten. Maar goed. Dus. Ja?
Wat ben je nou enig geboren? Dat heb ik al jaren mee, niet zomaar.
Wat denk je?
Niet geboren, op een hele bijzondere manier. Echt een rare gezin. En dat enig. Hoe staat dat nou in het Engels?
Only begotten son.
Only
begotten. He is the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sorry. Dus ik denk ook dat het een ik zou wel zeggen dat het in zekere zin is een onverklaarbare term. En ik wil u zeggen waarom. Omdat de eeuwige Vader heeft een eeuwige Zoon. Sorry. Maar God die gebruikt vaak termen opdat wij er een beetje mee verder zouden kunnen. Want anders dan, er zijn veel termen in de Bijbel. Ik zal er een noemen, bijvoorbeeld. Heb je wel eens gelezen in Jozua? Ik geloof dat in Jozua 10 is. En er staat, en Jozua liet de zon stilstaan. Nou, dat mag ik het even zo uitdrukken. God die gebruikte dus menselijke termen. Want de zon die staat altijd stil. Dus was helemaal geen kwestie. Nee, het was de aarde die stil stond. Moet niet flauw over denken, 24 uur. En bij Hiskia ging de schaduw 15 minuten terug. En weet u dat vandaag aan de dag zoeken wetenschappers nog naar 24 uur en 15 minuten? En ze weten niet waar die gebleven zijn. Als ze het aan mij kwam vragen, kon ik ze dat vertellen. Maar ze kon het me niet vragen. He? Dat is wel jammer voor ze. Maar... Dus. En een dag. Die zijn ze echt kwijt. Ja, dat gaan ze nou. Dat zijn... ja, dus heel apart. Ja.
Maar dan stralen, is dat dan voor de niet-gelovigen te zien, of niet?
Nou, de volkeren rondom Israël moesten dat ook zien. Want als je in Handelingen leest, in Handelingen 7, dan heb je het over de ark der getuigenis. En dus, de tabernakel der getuigenis. Dus het was de bedoeling dat die voor de volken om hen heen, dat een getuigenis was. Zie, dus al die andere volken konden zien. Was natuurlijk wel, die waren soms een heel eindje af. Maar tegelijkertijd, ze konden ook nog erbij komen. En die konden zien. Hier is die getuigenis. Huh? Dus inderdaad, dat werd gezien. En ik geloof ook dat, ik heb al verschillende keren dat ik iemand tegenkom die ik nooit van mijn leven eerder gezien had. Bijvoorbeeld... Je zit op een vliegveld. Er komt iemand aan uit India. Die heb ik zeker nooit gezien. Ik ga ermee zitten praten. Hè? Hier is een man die straalt het evangelie uit. Hè? Dus er is... ik geloof dus dat de meer dat we hem leren kennen... de meer dat we hem uitstralen. Hè? Ja. Hij vult je leven.
Ja.
En de meer dat we hem leren kennen, dan moeten we niet proberen om ons... we kunnen ook in het zonnetje gaan zitten, krijgen ook een beetje kleur. Maar dat is natuurlijk weer iets anders, hè. Dus het is gewoon een kwestie van, de meer je hem leert. En het is niet alleen dat je een uitstraling hebt van het zit in je gelaat. Nee, er is ook een uitstraling van je houding. Er is een rust, er is een vrede. Maar er is nog iets dat eigenlijk samengaat met die andere twee. En daar ben ik nog steeds jaloers op. En dat is een heel moeilijk woord.
Nederigheid.
Nederigheid. En dat wordt... Daar kun je zo aan iemand zijn houding zien. Daar hoef je niet op gespecialiseerd te zijn. Dat mag ik het even zo uitdrukken? Ik heb eigenlijk een beetje hekel aan die term. Maar dat voel je aan. Hè? Dat voel je aan. Ik ben heel bang voor om over te spreken over het geloof, niet over het gevoel. Maar, oké, dus die tabernakel, hè. En als je daar dus in gaat. Maar even nadenken, misschien dat ik er eventjes tijd voor neem om er iets verder over te gaan. Je komt eraan. Je komt langs die buitenkant, dat is ongeveer 2,5 meter van een witte muur omheen. Dus een muur van linnen. En dan zeg je, hoe moet ik hier binnenkomen, want ik kan er nog niet eens overheen kijken. Dan ben ik niet lang, maar er is hier ook niemand die 2,5 meter is. En ik geloof ook niet dat ze in die dagen dat hadden. 2,5 meter, ze konden er niet overheen kijken. Dus je gaat er omheen en dan kom je op een plaats en dan zie je de deur. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, ik ben de deur. Die door mij binnen gaat, die zal behouden worden en die zal ingaan en uitgaan en, moet goed luisteren, weide vinden. Weide vinden. Ik kreeg van mijn verjaardag kreeg ik een kaart en daar stond dat ook in. En weide vinden. En er stond zo mooi dat weide onderstreept in. Die had er wel over nagedacht. Die kreeg weide blijkbaar. Dus dat was onderstreept. Weide vinden. Dus die werd gevoed. Hè? Dus het gaat dus die deur. Nou, maar luister. Als je door die deur heen zag. Die deur laag wordt op. Zo'n grote deur heb je niet, hè?
Nee.
10 meter breed.
Ja.
Dat spreekt toch al van een geweldige uitnodiging, hè? Zo'n brede deur. Dus als je daar doorheen kijkt, dan denk ik aan een lied. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. En als je dus daar doorheen kijkt, dan zie je daar het brandoffer al staan. Het brandofferaltaar, dat was gemaakt van koper, waarop het oordeel geveld werd. Koper spreekt van oordeel. En dat spreekt van het kruis. Daar werd alles op geofferd. En, moet goed luisteren, als je dat brandoffer, als je dus eerst bij het kruis geknield hebt, hè, dan heb je vrijheid gekregen. Dan ga je verder en daarachter er staat het wasvat. En het wasvat, dat was gemaakt van de koperen spiegels van de vrouwen. En spreekt van de spiegel van het woord. Jacobus spreekt erover, hè? De spiegel van het woord. En weet je wat mooi is in het wasvat? Er staan geen afmetingen, wel voor dat brandofferaltaar, maar niet voor het wasvat. Er staan geen afmetingen voor. En het was altijd vol. En zo is het woord van God ook, hè. Er staan geen afmetingen voor. Het is altijd vol. Het is altijd rijk om je te voeden en te reinigen. Hè? De Heer Jezus zegt dat in Johannes 13. En hij zegt, ja, nu zijt gereinigd door de woorden die ik gesproken heb. Ook in Johannes 15. Hè? Schitterend is dat, hè. Om te weten dat, oh kijk, door deze wereld gewandeld en nu ben ik rein. Maar dan ben je wel eerst bij het brandofferaltaar geweest, dus bij het kruis geweest. Hè? Water was geen zondeweg in die zin. Dat me water toch goed herinneren. En dan, maar alleen het bloed van de Heer Jezus. Maar dan het reinigen van ons hart, doordat we in deze wereld wandelen, nadat we de Heer Jezus kennen, dat gebeurt dus door het woord. Dat gaat door je heen. En daarom is het heel belangrijk dat we in het woord ingaan. Je zult mensen niet zien groeien die niet het woord ingaan. Dat is een mogelijkheid. Je kunt niet groeien in genade kennis van de Heer Jezus. Dus dan ga je verder en dan kom je bij die, ik zal het even de tabernakel zelf aan. Hè? Dus je hebt drie delen dus, hè. Drie delen, je hebt het uiterste en dan heb je het binnenste en dan het helemaal het binnenste. Dat hebben wij zijn ook lichaam, ziel en geest. En als je je Bijbel, je praat ook altijd van lichaam, ziel en geest. Hè? Maar als je je Bijbel neemt, dan vind je in 1 Thessalonicenzen 5 dat God die spreekt van geest, ziel en lichaam. Weet je waarom? Dat zal ik je vertellen. Omdat wij komen van de buitenkant naar binnen. Maar God, die komt van binnen, die troont daar in het heilige der heiligen, en die komt van binnen naar buiten. En als wij dus naar binnen gaan, gaan we door al de dingen die we nu tegenkomen, spreken allemaal van de Heer Jezus, Door de Heer Jezus gaan we naar binnen toe en hebben die gemeenschap. God die komt door de Heer Jezus, komt hij naar buiten en hij spreekt vanuit de deur van de tabernakel. Dus je ziet, oké, dan gaan we eens naar die tabernakel kijken en dan heb je daar over die, er staan eerst houten planken, die zijn gemaakt van acacia hout. En dat is ook al op zichzelf bijzonder, want dat zijn zulke planken en die komen uit de woestijn. Dus dat is ook best bijzonder natuurlijk. Nou, hout, dat spreekt van de mensheid. Dat zie je ook in Jesaja 11, en in Jesaja 53 natuurlijk, dat hout is de mensheid van de Heer Jezus, en dat is de vrucht van de aarde. Zie? En die is dus, dat hout, dat is uit de aarde gekomen, dus je hebt helemaal het spreken ervan. Nou, dan aan de binnenkant wordt het overlegd met goud. En dat spreekt van zijn goddelijkheid. En je ziet dus, hij is mens en God. Dan over die planken heen zie je zo die gordijnen. Er zijn er vier. En de buitenste is van zeekoehuiden. Hebben we zeekoeien gezien, iemand? Ze zijn aardig groot, hè. Die zijn, ik zou denken iets haast, als je ze niet gezien hebt, haast een beetje de vorm van een dolfijn. Niet precies. Dus ga niet zeggen, oh, het lijkt er niet precies op. Nee, dat is waar. Maar ze zijn toch wel van hier tot de schoorsteen lang. En ongeveer zo rond. Zijn heel goedsmoeds, want ik heb de mensen gezien die er zo rondomheen zwommen. En dus ze houden ook van warmte. Ze blijven ook in een warme omgeving. En zoal. Maar in ieder geval, dus, maar ze zijn grauw. Moet je even kijken, je bent toch in Jesaja, dan kun je dat gelijk wel meenemen. Kost niks meer. Hoofdstuk 53. Daar staat dat ook geschreven. Jesaja 53. En dat begint met: wie gelooft wat wij gehoord hebben? Of wie heeft onze prediking geloofd? Het gaat hier over dat geloven. En aan wie is de arm des Heren of de kracht des Heren zijn redding, zijn heil geopenbaard? Wie heeft dat gezien? Want als een lood schoot hij op van voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Zie je, heb je dat. Ja? Hij had geen gestalte, gedaante, nog luister of heerlijkheid, dat we hem zouden hebben aangezien. Dat we hem zouden begeerd hebben. Zie? Dus dan kom je komt er naar die tabernakel toe en dan zie je dat. Er is die, aan de buitenkant is dat gewoon een zeekoehuid. Huiden. Hè? Die zijn als vijf gekleed aan elkaar, hangt in zo overeen. Maar als je dat nu terugslaat, dan krijg je een ander kleed. En dat is rood. En dat zijn ramsvellen die rood geverfd zijn. Nou, dan hoef ik niet lang over te spreken wat dat is, hè. Dat is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Dat zie je dus direct. Als je Genesis 22 vandaag nogmaals leest, dan zie je de voorzienigheid van de Heer. Hoe Abraham zelfs tegen Isaac zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer schenken. Nou, dat heeft hij gedaan dus. Nou, dus, je ziet dat. Dan zie je daaronder is er weer een kleed en dat wordt gemaakt uit geitenhaar. Geitenhaar. Waarom geitenhaar? Nou, er waren twee bokken. Heb je wel eens gehoord van de zondebok? Misschien zeggen ze van jou ook wel eens, je bent de zondebok. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, en gebeurt dit. Eén bok werd dus geslacht, voor de zonde. En die andere werd de woestijn ingestuurd. Hè? Dus er worden twee bokken. Je ziet dus direct de herinnering aan de Heer Jezus. Hè? En dan het volgende is, het kleed is het witte linnen. En dus moet je even voorstellen dat je die tabernakel inwandelt. En dan zie je aan de rechterkant, zie je daar, zoals je erin wandelt, zie je daar de tafel met toonbroden. Dat spreekt van de Heer Jezus als het brood des levens. Huh? En dan kijk je om en dan zie je aan de linkerkant, zie je daar de kandelaar staan. Nou, zo zijn de mensen vandaag zo kundig. Maar ik zou wel eens iemand willen zien. Je geeft hem een klomp. Nou, dat is natuurlijk wel heel wat vandaag. Van 35 kilo goud. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar een stuk goud van 35 kilo. En daar maak je een kandelaar uit. Ik bedoel, er zitten ook natuurlijk die... er zijn ook pijpjes en zo. Dus alles. Het is uit één stuk gemaakt. Dan moet het toch wel eventjes anders zijn om dat te doen, hè? Nou, die twee mannen, die werden ook de wijsheid van God gegeven om deze dingen te doen. Zo, maar nu staat die kandelaar daar. Moet je even denken, dat aan de kant is het allemaal goud. Daarboven is het wit linnen met de cherubijn erop getekend. En dan brandt die kandelaar. Tegenover dat goud en dat witte, mag ik het even het plafond noemen? Nou, dat moet toch wel schitterend zijn, hè? Schitterend. Zie, dan krijg je een beetje idee aan de binnenkant hoe de Heer Jezus eruit ziet, hè? Zie, want zo bekijk je hem natuurlijk. Zo ga je hem leren kennen. Hij is zo schoon. Hè? Dat zegt die psalmist toch? Dat ik al de dagen van mijn leven in die tabernakel mag wonen om de liefelijkheid, de schoonheid van hem te aanschouwen. Nou, dan moet je nog denken daar een eentje verder. Daar staat het altaar. Wat voor altaar? Het reukofferaltaar. Het is gemaakt uit goud. En dat spreekt van het gebed. En weet je wat er ook aan zit? Aan dat... Dus daar heb je dat reukofferaltaar. Ik zal het even uitbeelden, ongeveer zo groot. Hè? Zie ik hem? Zo hoog. Er zitten vier hoornen aan. En de hoornen die spreken van kracht. Er is kracht in het gebed. Hé, we hadden het er net over bidden, hè? We hadden het er net over bidden. Nu, kracht in het gebed, dat beeld dat uit. Dus wanneer de Heer Jezus van binnen verlicht en wanneer de Heer Jezus van binnen voedt, dan zie je de kracht van het gebed omhoog gaan. Zie? Maar het gaat niet zonder dat er gevoed en verlicht wordt. Zie? Nou, hier eventjes iets meenemen en dat is dit. Hoe brandt die kandelaar?
Olie.
En waar spreekt olie van? Oh, maar weet je wat nou het bijzondere is daarvan? Die olie die zie je niet en die hoor je niet. En dat is het werk van de Heilige Geest. Je ziet hem niet en je hoort hem niet. Maar hij laat de Heer Jezus zien. En als u inderdaad vervuld bent met de Heilige Geest, dan gaat men de Heer Jezus zien. We gaan dus niet spreken... We kunnen wel onderwijzen over, dat is iets anders. Leren over de persoon van de Heilige Geest. Maar we gaan niet praten over de Heilige Geest. Nee, we spreken over de Heer Jezus. Zie? Houd dat goed in de gaten. Want we hebben allemaal weer die neiging om... Oh, dat is mooi, dan zullen we daar... Nee. Als iemand werkelijk met de Heilige Geest vervuld is, dan spreekt hij van de Heer Jezus. En dan moet u voor uzelf maar uitmaken wanneer mensen zoveel over de Heilige Geest spreken, waar dat vandaan komt. Dat ga ik u niet vertellen natuurlijk. Dat kun je zelf wel uitvinden. Maar als ze vervuld zijn met de Heilige Geest, dan spreken ze over de Heer Jezus. Trouwens, Johannes 16, hebben we vorige keer nog gekeken, ik weet niet of dat we er vandaag nog komen, maar dan zie je dat daar ook, hè? Het wordt er ook duidelijk gemaakt. Goed, dus je ziet dus, dan gaat dat gebed ineens omhoog, met kracht. En dan zie je daar dat voorhangsel. In Lucas 22 is dat zeker. Er staat, en het voorhangsel scheurde. En het scheurde van boven naar beneden. Je ziet het lam van God. God slacht zijn eigen lam. God heeft zelf dat geopend. Hij heeft zijn zoon gegeven. Maar hij heeft ook het lam geslacht. Hij heeft zijn eigen zoon. Hij liet dat zien ook weer in Abraham en Isaac. In dat offer. Hier, daar is hij. En daar, als we aan de andere kant. Zie je dat? Wat een bijzondere betekenis dat is. Voorheen was de hemel gesloten, geliefde. Die zat dicht. En nu is de Heer Jezus, hij zegt, ik ben de weg, want daar hadden we het net over, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die weg is open naar de hemel. En we mogen vrijelijk toegaan tot de troon van genade. Dat is een plaats, hè. En, wat een genade. Wat een liefde. Wat een bijzonderheid. Dat we daar zo naartoe mogen gaan. En niet alleen dat, we mogen er niet alleen naartoe gaan, we mogen er verblijven. Want wij zijn huisgenoten Gods. In de psalmen lees je van gunstgenoten. Maar ook huisgenoten. Schitterend is dat, hè? Dat we een huisgenoot van God mogen zijn. En zo bij hem. Dus dan kijken we eventjes nog aan die andere kant. En dan moet je denken aan hoe groot dit werkelijk is. Want in de tijd ging die hoge priester. En op een andere keer misschien is wat tijd voor die hoge priester. Maar die hoge priester die ging één keer per jaar ging die dat heilige der heilige binnen. En dat was zo bijzonder. Dat was op de dag, de grote verzoendag. En als hij daar binnen ging, niet zonder bloed, voor zichzelf en voor het volk. Maar als hij zonder ging, weet je wat er dan gebeurde? Dan stierf hij. Ik heb begrepen dat er zelfs een koord aan hem. Dat als hij stierf, daar, er is niemand die hem na kon lopen en er dan hem eruit halen. Dan moesten ze hem eruit trekken aan het koord. Ik weet niet of dat ooit gebeurd is, dat lees ik nergens. Of ik heb het nergens gelezen, laat ik het zo uitdrukken. Maar dat was in ieder geval de mogelijkheid. Dus u moet even denken aan de bijzondere heiligheid van God die daar troonde in het heilige der heiligen. En nu nodigt God ons uit om zo bij hem te komen. Dan zie je wat het inhoudt dat de Heer Jezus de weg gegaan is, dat hij de weg geopend heeft en dat hij de weg is. En dat we zo daar bij de Vader mogen komen. En dat we zelfs, zoals Romeinen 8 dat leest, Abba Vader mogen zeggen. Het is een bijzonder iets geleden, dat we zo bij die Vader mogen komen, als je ziet wat dat gekost moet hebben. Als je denkt dat die hoge priester moest ieder jaar teruggaan. Hoeveel bloed er ook gestort werd, het deed niet één zonde weg. Ik denk vaak eens een keer aan toen Salomo die inwijding van de tempel deed. Ik kan me niet eens voorstellen hoe dat geweest is. 120.000 schapen. 22.000 runderen. Dat is toch niet te vatten? Ik heb nog nooit zoiets gezien bij elkaar. En ook dat nog. En dat was, mag ik het even zo uitdrukken? Dat was alleen maar de inwijding van de tempel. En het nam niet één zonde weg. En hier komt de Heer Jezus, die offert zichzelf eens en voor altijd. En daarbij heeft hij voor al onze zonden geboet.
Toen voor hun toch wel nam het die zonde weg. Dat was toen
toch. Nee, het nam niet hun zonde weg. Het was alleen dat ze, als ze dus de hand op het hoofd van dat beest, schaap, stier leidde, dan identificeerden ze zich daarmee en dat wees naar de Heer Jezus. Dus tot die tijd, want als het hun zonde weggenomen had, dan zouden ze naar de hemel hebben kunnen gaan. En dat gebeurde niet tot na de Heer Jezus opgestaan was en naar de hemel gevaren was. Toen heeft hij ze meegenomen. Maar voor die tijd moesten ze verblijven wat over je leest bijvoorbeeld in Lucas 16. En moesten ze daar verblijven. Hè? Tot die dag dat de Heer Jezus de hemel geopend heeft. Dus, zie, dus het alles was met al het bloed dat gestort is destijds. Er was niet één zonde weggenomen. Het was allemaal een verwijzing. Daarom, als je door het Oude Testament heen gaat, dan krijg je dit. Dan is het net of dat het een galerij is met allemaal personen erop. Daar heb je Abraham, daar heb je Noach en die staan allemaal zo. En die wijzen allemaal naar de Heer Jezus. Zie? Dat hele Oude Testament, dat wijst allemaal naar de Heer Jezus. Er is nergens iemand die zegt, ik heb wat gedaan. Want veronderstel dat een lam of een stier zonde had weg kunnen nemen. Dan had ze gezegd, nou dat is toch goed genoeg. Dan had de Heer Jezus niet hoeven te komen. Dus het was helemaal het feit dat alles verwees daarnaar. En daarom moeten we altijd in alles naar hem verwijzen. Daarom zegt de Vader ook, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn weldaad heb. Hoort naar hem. Dat zal altijd onze nadruk zijn. Het is dus ook altijd mijn nadruk om te zeggen, het gemeenschap met hem. Daar hangt alles vanaf, onze gemeenschap met hem. Zie? Ons leren, hij is belangrijk. Ik ben niet belangrijk, hij is belangrijk. Gemeenschap met hem is belangrijk. Zie? Dus dat vinden we natuurlijk allemaal hier in het woord. Maar kijk, hij was veracht, als je dat ziet hier zo, hè, wat hij geleden heeft. En het bijzondere is wel, dat ze dat mochten zien, want toen al konden ze dit zien. Want hier, leest u maar eens wat er staat. Hier zo in Jesaja 53 bijvoorbeeld, wat zie je dan? Hij was veracht. Zie? Het is, wat God er gaat, is het al gebeurd. In die zin wordt het gegeven hier, hè. Dus zo'n 750 jaar van tevoren zegt God al, zo is het al. Die belofte die hij gaf in Genesis 3 vers 15, die was er dus al. En die is altijd van kracht geweest. Hè? Het was niet dat er ooit ergens dit niet van kracht was. Het is altijd van kracht geweest. En je kunt er altijd je vertrouwen op stellen. Dat kon Abraham, dat kon Noach. Iedereen die wil, die mag komen. Het is zo mooi, hè? Wanneer je, ja, we moesten zondag hadden we het er even over. Hier in het laatst van de Bijbel, hè. Maar zo is de hele Bijbel, in het laatst van de Bijbel, er staat nog die uitnodiging. Ik vind dat zo schitterend. Ik hou van uitnodigingen. Hè? Hou je ook van uitnodigingen? Ja, ligt daar waar naartoe natuurlijk, maar... Maar dit is toch wel, hier, wat zegt hij ook weer? En de geest en de bruid zeggen, kom! En wie hoort zeggen, kom! En wie dorst heeft, komen! En wie wil, nemen het water des levens om niet. Oh, dat is toch schitterend, hè? Daar kun je toch van genieten, van zulke dingen. Nou, dus we zijn nog bij die tabernakel nog eventjes, nog een paar minuten. En dan kom je dus in dat heilige der heiligen. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dan ben je dus bij de troon van God. Zeg, die tabernakel in de hemel, dan die tabernakel op aarde, daar zijn we nu dus mee bezig. Maar nu hebben we dus tegelijkertijd natuurlijk die tabernakel die hier zit, hè. En... in dat heilige der heiligen. We hebben dus lichaam, ziel en geest. En in dat heilige der heiligen. In, ga ik het even zo uitdrukken. Uw tabernakel. Hoe troont God daar? Hoe troont God daar? In alle vrijheid om te doen... wat hij denkt dat goed is? Dat is een vraag. Die hoeft u hier niet te beantwoorden. Dat is een antwoord tussen u en de Heer. Ja. Maar daar is dus die tabernakel. Daar zie je dus, moet u goed luisteren, daar is dus die ark van het verbond. Daar zit de wet in. En het is heel mooi, die wet, daar overheen zit het verzoendeksel. En de Heer Jezus is ons verzoendeksel. Er lag altijd bloed op dat verzoendeksel. En daar boven staan de cherubim. En de cherubim, die zijn degene, kijkt u maar ook in Genesis, die zijn degene die Gods heiligheid bewaren. Nou, in uw tabernakel, daar zijn de cherubim der heiligheid, die Gods heiligheid willen bewaren. Is dat niet mooi? Die zijn er nog meegekomen zeker. Ziet u de volheid van de dingen die God aan ons geeft. Het is niet zomaar... Oh, heb je Jezus ook in je hart? Nou, ja, we kunnen naar de hemel. Oh, dat is een arm gezegd eigenlijk, hè. Het lijkt hem misschien wel mooi. En als iemand niet verder gegroeid is dan dat en die deelt dat met een ander, is dat geweldig. Heel duidelijk. Maar tegelijkertijd voor degene die een Bijbel hebben, dan zeg ik wel dit. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat betekent een zaligheid te doen beleven. En dan staat er in Hebreeën 2, zo'n grote zaligheid. Die is zo groot. En die wil die jou laten leven. Is dat niet mooi?
Is dat niet rijk? Om zaligheid niet af te meten.
Die is niet af te meten. En dat is de bedoeling, dat je daarin leeft, in die zaligheid, met de Heer Jezus. Wat een rijkdom van genade. Hemelse Vader, het is veel groter dan wij ons kunnen bedenken. Maar we danken u dat we dat zo in geloof mogen aannemen. Heren, we danken u voor de eenvoud nogmaals die gij ons gegeven hebt. Dat we het niet hoeven proberen uit te rekenen hoe het zou moeten gaan. Heren, dat gij degene zijt die het uitwerkt in ons leven. Heren, hoe rijk we mogen zijn in de Heer Jezus Christus. Hoe groot hij is om ons zo dit te doen beleven. Ja, heren, dat in deze tabernakel gij wilt wonen. Heren, dat is al zo ver boven onze gedachten. Maar dat gij er wilt wonen in heiligheid. En in heerlijkheid. In liefde en in trouw. In genade en waarheid. In goedertierenheid en warmhartigheid. Heren, we danken u. Dat gij ons dit zo geeft in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u en bidden dat gij dit zo aan een ieder persoonlijk openbaart. Laat zien, daarin leidt, zodat ieder mag weten wat het is. De grote, de oneindige grootte van deze zaligheid. Dat we daarin mogen leven. Dat we daaruit mogen leven. Dat we naar hem mogen opzien en uitzien. Delen dat er niemand hier zijn die afziet. We dragen zo en iedereen liefde aan u op en zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.